Goedenavond, het is goed om hier weer bij elkaar te zijn met elkaar voor de brief aan de Romeinen. En we zijn inmiddels al diep in hoofdstuk 5 bezig en dat is een geweldig hoofdstuk, denk ik. Ik denk dat je daar, als je het goed wil doen, niet met één of twee avondjes doorheen kan fietsen, want dan fiets je wat te snel, denk ik. Dan heb je de racefiets onder en dat is niet de bedoeling. Het is beter om af te stappen en er rustig doorheen te wandelen. En ja, dan ben je toch in beweging, want dat is ook de bedoeling, hè, dat Gods woord ons in beweging zet. Dat hij ons een wandel geeft die tot eer van hem is. En we willen vanavond ons daarin graag verdiepen. En daarom hebben we Romeinen 5 open liggen. En voordat we met elkaar lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer uw woord mogen openen. Dank u wel voor een bijzonder gedeelte uit uw woord, Vader. Dank u wel voor die apostel die die unieke boodschap mocht neerleggen. En dank u wel dat wij daarvan mogen profiteren, rijk mee zijn geworden en nog steeds rijker gaan voelen, Heer. We danken u daarvoor. We danken u dat wat rijkdom betreft, materieel gezien in deze onzekere tijd, wij die zekerheid en vastheid van uw woord hebben met een schat die nooit vergaat, maar die alleen maar groter wordt naarmate we daar dieper in delven. Vader, dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest om dat te doen vanavond. Wil ons kracht geven, wijsheid, inzicht om iets van uw woord te kunnen verstaan en daardoor u beter te leren kennen. Vader, dank u wel dat u zich zo openbaart als die grote God van liefde en genade en verzoening wereldwijd. Dank u wel dat we daar ook vanavond bij stil mogen staan. Leid ons daarin en schenk ons een rijke zegen. Daar bid u en daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Romeinen 5, en ik wil graag met u lezen vanaf vers 12. Daar zijn we inmiddels aangeland. En er staat boven Adam en Christus. En dat is wel terecht dat dat er boven staat, want het gaat over die twee. En we zullen zien dat eigenlijk wij daar ook dan alles mee te maken hebben. Maar dat blijkt vanzelf uit de tekst. En ik wil graag met u lezen dus vanaf vers 12. En daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardiger worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover dit gedeelte. En dit is een vrij uitgebreid gedeelte waarin de apostel Paulus een aantal bijzondere dingen naar voren brengt. Het is een je zou kunnen zeggen, in de loop van de tijd toch een gedeelte wat veel hoofdbrekens bij allerlei mensen heeft gekost die dat probeerden uit te leggen. En men heeft zich in allerlei bochten gewrongen om te begrijpen wat er staat. En vaak ook bleken gedachten van mensen nogal tegengesteld te zijn aan dat wat hier staat. En heeft men het ook, is het ook zo geworden eigenlijk dat een stuk traditie belangrijker is geworden en dan dit gedeelte wat hier werkelijk staat. En daardoor heeft men ook allerlei verkeerde gedachten. En daardoor lopen nog veel mensen met verkeerde gedachten rond. Omdat men wat hier staat op een of andere manier niet kan begrijpen, niet wil begrijpen, hoe moet je het zeggen. En aan de andere kant is er natuurlijk ook iets geestelijks aan de hand. Het is niet alleen menselijk denken, maar er is natuurlijk iets geestelijks aan de hand waardoor men op het verkeerde been is gezet. Daar heeft, om het zo maar te zeggen, iemand wel baat bij. Dat mensen hier, juist om dit gedeelte, op het verkeerde been gezet worden. We laten maar eens beginnen met vers 12, want dat is op zich al een tekst die, waar je behoorlijk lang over kan nadenken. En waar ook aan de vertaling is te zien dat men daar een gedachte, vertalers daar een gedachte bij hebben gehad, die beïnvloed is door een stukje traditie. Een stukje theologie zou je misschien ook kunnen zeggen. En waardoor men in feite een toch vrij eenvoudige, maar toch denk ik wat dichter bij de grondtekst vertaling is kwijtgeraakt. En in vers 12 lezen we dan: daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. En door dat woordje omdat krijg je dus de indruk dat de mensen nu uiteindelijk doodgaan. Want hier in deze tekst wordt het woord dood, is hier het woord, het Griekse woord thanatos, ik moet het toch even zeggen. En dat betekent doodgaan. Dat woord duidt op het einde van het stervensproces waarin wij zitten en duidt aan het moment van overlijden. En we krijgen hier dus de indruk door het woordje omdat, en in de Statenvertaling staat dan in welken alle gezondigd hebben. Ook dat geeft een bepaalde kleuring aan de tekst. Je krijgt de indruk dat mensen nu uiteindelijk doodgaan, komen te overlijden, omdat zij in hun leven zondigen. Die indruk krijg je uit de NBG-vertaling. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Het is precies andersom. Kijk, de tekst zegt ook heel duidelijk, en als je gewoon de lijn volgt die Paulus hier neerlegt, en met het woordje daarom knoopt hij wel degelijk aan bij het voorgaande, want daar gaat het om, om wat de Heer Jezus Christus heeft bewerkt door zijn sterven, door zijn lijden, maar ook door zijn opstanding, want dat moeten we niet kwijtraken. Hè? In feite zou je kunnen zeggen, begint Paulus aan het eind van hoofdstuk 4 met die geweldige teksten waarin hij het heeft over de opgestane. Hè? Wij vestigen ons geloof op hem die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt. Daar gaat het om. En die opstanding van onze Heer, het feit dat hij is opgewekt, is een bezegeling en een teken van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. Zonder die opstanding uit de dood heb je namelijk geen evangelie, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Anders heb je een half evangelie, maar dat is geen evangelie. Je hebt pas een echt evangelie als het is inclusief de opstanding van Christus uit de dood. Dan heb je pas evangelie, anders niet. Anders is het geen goed bericht. Anders blijft het bij sterven, anders blijft het bij de dood. En dan heeft hij geweldig veel gedaan, is hij gestorven, maar als hij niet is opgestaan, nou, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En laten wij dan eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan zou Christus ook niet zijn opgewekt, zegt hij. Nou, maar in 1 Korinthe 15 komt wel heel duidelijk naar voren dat Christus is opgewekt uit de doden. En daarom is het evangelie, daarom is het heil. Daarom hebben we vreugde in ons leven. Waarom? Omdat we een toekomst hebben, anders heb je geen toekomst. Anders heb je als al die andere mensen geen toekomst, die denken, dood is gewoon dood en daarna komt er niks meer. Nou, dan is het ja, laten we het maar op losleven. En dat doen een hoop mensen dan ook, want die geloven niet in de opstanding. Maar je hebt evangelie als je gelooft in hem die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt. Net zoals hij bij Abraham en Sarah leven uit de doden gaf. Namelijk Isaac werd geboren op het moment dat het eigenlijk niet meer kon. Ze waren eigenlijk allebei, om kinderen te verwekken, zo gezien gestorven. Maar toch gaf God leven. En daarom zegt hij, ja, we geloven in de opgestane, de opgewekte. Nou, die opstanding van Christus, hè, dat licht wat daaruit straalt, dat overstraalt eigenlijk heel Romeinen 5. Daar gaat Paulus eigenlijk van uit. En dan gaan we Romeinen 5 in. Nou, en dan komen we ook vanzelf bij dit 12e vers. En dan gaat Paulus in op die vragen die er ongetwijfeld bij die Romeinen ook geleefd hebben. En gaat antwoord geven hoe het zit. Nou, dan zegt hij daarom, hè, gezien al dat voorgaande vanaf hoofdstuk 4 vers 24 en 25 en dan die 11 versen die daarop volgen. Gezien al dat voorgaande, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Nou, die ene mens, dat is Adam, hè, dat kan niet anders. Paulus die heeft natuurlijk hier Genesis 2 en 3 voor ogen, uiteraard. He, door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Wat was er nou aan de hand? Adam zondigde. Gaan we even terug naar Genesis 2. Want daar refereert Paulus hier heel sterk aan. En voor Paulus was het natuurlijk ook geen vraag, hè? Maar hij wist natuurlijk door zijn opleiding aan de voeten van Gamaliel precies hoe het zat. En hij kende zijn tenacht natuurlijk uit en te treuren. En hij kende zijn tenacht natuurlijk in een nieuw licht. Namelijk in het licht van de Messias, Jezus, die opgestaan is uit de dood. In dat licht kende hij nu zijn tenacht. Dus voor Paulus natuurlijk een omwenteling geweest van je welste. En in 2 vers 17 lezen we wat de Heere God tegen de mens zei. 2 vers 16. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En nu is het niet zo dat Adam zou sterven op de dag dat hij daarvan at. Dat hij dezelfde dag ook zou sterven, want dat lijkt deze tekst te zeggen. Maar wat hier staat is dat je zult tot stervens toe stervende zijn. Of om te sterven zul je stervende zijn. He, dat woord sterven, of het Hebreeuwse woord voor dood, sterven, staat hier twee keer in de tekst. En de concordante tekst geeft dan ook aan, tot stervens toe zul je stervende zijn. Dus je zult uiteindelijk als resultaat van het stervensproces, zul je ook daadwerkelijk doodgaan. Dat is wat in feite hier de spits van de tekst is. Nou, dan lezen we in Genesis 3 dat de mens misleid wordt. En we lezen dan even vanaf vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Ziet u hoe subtiel hier de slang wat God gezegd had verdraait? Om uiteindelijk te komen tot een totale ontkenning van het woord van God. En dat is altijd het werk van de slang. Hè? God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. En toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. Nou, en hier zien we al dat Eva een klein beetje misleid was, want die citeerde toch die woorden die gesproken waren iets anders. Hè? Met dat aanraken erbij, daarin zie je dat er al door dat wat de slang zei, al een beetje verandering was gekomen in de gedachten. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. En hier staat eigenlijk letterlijk, hè, gij zult niet tot stervens toe stervende zijn. Dus hier staat precies, hier staat in feite precies hetzelfde als wat we net gelezen hebben in vers 17, alleen met het woordje niet ervoor. Dus hier zien we dat de slang nu totaal ontkent wat God gesproken heeft. Hij zet er gewoon niet voor. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Niet tot stervens toe zul je stervend zijn. En dat is in feite de ontkenning van de dood. En dat is de oude leugen van de slang. Dat is de aloude leugen, de ontkenning van de dood. Oftewel, ik kan ook zeggen de onsterfelijkheid van de ziel, die in vele godsdiensten een belangrijk punt is. Hè? In het hindoeïsme bijvoorbeeld, Plato, ik kan ook zeggen de New Age. Hè? Want hier lezen we gewoon de twee pijlers van de hele New Age beweging. De New Age beweging ontkent de dood. Die zeggen ook van ja, je sterft niet echt, maar je gaat in een andere hoedanigheid ga je verder. Ga maar vragen aan iemand die in de New Age gedachte leeft. Die is gewoon als het ware bevangen en misleid door de slang. Verblind door de slang. Dus dit is totale ontkenning van de dood. En dat is altijd, dat is altijd een teken dat iemand op een dwaalspoor is. Als je de dood ontkent, wat Gods woord zegt, namelijk dat dood gewoon dood is. Dus een situatie waarin je totaal van niets bewust meer bent, tot het moment van de opstanding. Als iemand dat ontkent, dan is iemand op dat moment in die gedachte van de tegenstander, de gedachte van de slang, want die ontkent de dood. Dat staat hier. Dus je ziet eigenlijk al dat in Genesis, in het begin al, we direct zien waar die gedachten vandaan komen. Je zou kunnen zeggen, dit is het zogenaamde, tussen aanhalingstekens, het goede bericht van de slang, je zult niet sterven. Maar dat is een ontkenning van Gods woord. Absoluut ontkenning van Gods woord. Maar God weet, en dan komt het volgende in vers 5. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Met andere woorden, wat zegt die slang daarmee? Hij zegt, als je dat doet, dan ga je als mens ontwikkelen. Daar word je beter van. Dan kom je op een hoger niveau, dan kom je op een hoger plan. En dat kun je zelf bewerken, dat kun je zelf bewerkstelligen. Dat is ook helemaal, je zult als God zijn. Dat is ook helemaal de nieuwheidsgedachte. De ontkenning van dood. En je zult als God zijn. Dat is volop de New Age. Dus die New Age die we vandaag alom om ons heen waarnemen, dat is heel erg oud. Dat gaat helemaal terug tot hier aan toe, tot Genesis 3. Dat wat de slang gesproken heeft. En je ogen zullen geopend worden, je zult er meer kennis door krijgen, je komt op een hoger ontwikkelingsniveau, je zult evolueren tot een hoger niveau. En je zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Dat is de grote misleiding van de tegenstander. De mens wil God zijn, de mens wil zichzelf gaan verheffen en op de plaats van God gaan zitten. En we leven natuurlijk in deze tijd, in de tijd dat we heel dicht zitten tegen het eindresultaat van die ontwikkeling in de mensheid. Als straks de mens der wetteloosheid zijn dictatuur over de hele aarde zal hebben, over de hele wereld, dan zal hij zichzelf in de tempel Gods zetten en zichzelf als God laten aanbidden. Dan is de mens, heeft zich dan verheven tot God, alsof hij God zou zijn. Dat is het eindresultaat van die hele ontwikkeling. En dan kun je zien dat, wie zit daarachter? De slang. En dat lees je ook in de Openbaring, dat de draak hem dan de grote macht geeft. De grote draak. Lees maar in Openbaring 13, als je leest over het beest en de valse profeten enzovoort, dan staat er dat de draak hem die grote macht gaf. In de eindtijd heet de tegenstander de draak. En dat heeft ook te maken met wat bij de eindtijd hoort. De valse religie, de wereldreligie, de valse godsdienst die dan de hoofdrol zal spelen, waarin deze elementen een hoofdrol spelen natuurlijk. Je zult niet sterven, je zult niet doodgaan en je zult als God zijn. Dat is de religie van de eindtijd. Hier misleidt de slang Eva. En dan zien we dat zij zondigt, want ze gaat in tegen Gods woord. De slang heeft twijfel in de hart gezaaid, de gedachte misleidt en zij vervalt tot een stukje ongeloof. En is dus ongehoorzaam aan datgene wat God gezegd heeft. Want ongehoorzaamheid en ongeloof, dat hoort heel dicht bij elkaar. Hè? Nou, en de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Ja, dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Hè? De begeerte naar dat wat God verboden had, was gewekt. En ze trapte erin. Hè? Om daardoor verstandig te worden, daar heb je het. Hè? Die mens die zichzelf op een hoger niveau wil brengen. Ze meende dat ze zich daardoor op een hoger niveau zou brengen. He, om daardoor verstandig te worden. Maar het was onverstandig, want het ging in tegen Gods woord. Ze handelde in tegen dat wat God zegt. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man die bij haar was, en hij at. Nou, en dan zien we dus dat Adam zondigde, en dat, daar heeft Paulus het over, he, in Romeinen 5 vers 12. Die ene mens die zondigde. Nou, en dan zien we ook dat die mens zich gaat verbergen voor God. Want dat is altijd het gevolg van de zonde, dat de mens zich terugtrekt en zich gaat verbergen voor God. Angstig. Hè? Wat zal God ervan zeggen? Nou, we gaan even terug naar Romeinen 5. Want het ging me even hierom om te laten zien waar Paulus op teruggrijpt. Romeinen 5. En over dat gebeuren heeft Paulus het hier. Hij zal zijn tenach open hebben liggen toen hij dit schreef. De Torah had hij voor zich. Nou, hij zegt, door één mens, dus door Adam, is de zonde de wereld binnengekomen. En er staat mens. Nou, en we weten dat mens eigenlijk is Adam en Eva samen. Want dat gebeuren zien we ook in Genesis 3 plaatsvinden. Adam en Eva samen, dat is die mens. Door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Dus door die daad kwam die zonde de wereld binnen. De aarde. Je zou kunnen zeggen de mensenwereld. En het had ook invloed op de omgeving waarin de mens was. En door de zonde de dood. De slang ontkende het, maar God had gezegd, tot stervens toe zul je stervende zijn. En dat voerde God ook uit. Hè? Dat sterven, dat kleefde de mens aan vanaf dat moment. En dan werd ook de toegang ontzegd tot de boom des levens. Hè, dat gebeurde ook. Hè? Kreeg geen toegang meer tot de boom des levens. Want anders zou die zondigende mens ook nog eens voor heel lang kunnen blijven leven. Ik weet niet hoe lang. Maar in ieder geval heel lang. En daarom, toegang tot de boom des levens werd hem ontzegd. Als nog eens een extra bevestiging van dat stervend zijn. En die mens was op weg en bij Adam duurde het heel lang, 930 jaar. Maar uiteindelijk ging die dood. En dat was wat God gezegd had. En wat de slang ontkende. Maar het gebeurde wel. Hè? En zo zie je dat ook in Genesis, hè? In die geslachtsregister. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. En dan zien we gewoon dat wat God gezegd had, ten uitvoer werd gelegd. Dat was waar natuurlijk wat God zei. En dat gebeurde ook. Als enorm gevolg van die ene zonde van Adam. En daarin bleek dat de mens in zichzelf, ja, eigenlijk geen kracht had om die zonde te kunnen weerstaan. Die mens was vlees en kon die verleiding, die misleiding tot de zonde niet weerstaan. En dat is ook wat God niet verraste natuurlijk. Het verraste God helemaal niet, totaal niet. Want het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus dit lag natuurlijk besloten in Gods plan. Je kan nooit zeggen dat dit gebeuren buiten God omging. Je kan wel zeggen dat op dat moment die mens zijn eigen weg ging. De mens deed op dat moment wat hij wilde. Niet dat de mens een vrije wil had, maar hij deed wel wat hij op dat moment wilde. Wilde van die vrucht eten. En er ging een stukje misleiding aan vooraf, dat wel. En je ziet eigenlijk, in die eerste zonde zie je eigenlijk hoe dat steeds werkt. Hè? Tegenstander of zijn medewerkers, laat ik het zo maar zeggen, proberen ons als mensen steeds op andere dingen te richten dan wat God zegt. En te laten zien dat het andere toch wel mooi is en om daarop in te gaan en noem maar op en je met andere dingen bezig te houden. Maar allemaal afleiding van dat waar het om draait. Hè? Nou, door de zonde kwam die dood in de wereld. die dat resultaat van het stervensproces wordt ook dagelijks, is dagelijks zichtbaar. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. Want aan dit vers hangt men natuurlijk de leer van de erfzonde op. Maar het gaat hier om de erfdood, zou je kunnen zeggen. Wat erven wij van Adam? De dood. En omdat wij stervende zijn, zijn wij zwak en zondigen wij. Want de dood is tot alle mensen doorgegaan. En een goede vertaling van wat daar staat is, denk ik, waarop allen zondigden. Of waarop allen gezondigd hebben. Dat alle mensen sterven is een feit. Maar kun je ook stellen dat een klein kindje, wat misschien na 6 maanden door een ziekte sterft, zou je kunnen stellen dat zo'n klein kindje gezondigd heeft? Ik denk het niet. Maar dat die dood is doorgegaan, dat is daarin wel zichtbaar. Het is vreselijk als het gebeurt. Maar het gebeurt wel. En daarin wordt zichtbaar dat die mens stervend is vanaf zijn geboorte. Hè, wat wij leven noemen, wij leven. Wij noemen het leven, maar eigenlijk is het sterven van de andere kant bekeken. Hè? Vanuit, in het licht van deze tekst is wat wij doen, is sterven. Heel langzaam. Hè? Het duurt 60, 70, 80, 90, misschien 100 jaar. Maar het gebeurt een keer. Hè? En nou, dat is wat in die mensheid zit. En dat komt omdat al die mensen van Adam afstammen. En ieder mens ondergaat normaal gesproken dat lot. Ja, behalve degene die bij het lichaam van Christus horen en die bij hun leven het moment van de bazuin meemaken. Die sterven niet. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Hè. Wij zullen allen niet ontslapen, maar ik deel u een geheimenis mee. Nou, en dat is het geheimenis van als die bazuin gaat, de mensen die dan leven, die sterven niet, nee, die worden dan veranderd, staat er. Er staat niet dat ze sterven, er staat dat ze veranderd worden. En heerlijkheid aandoen. Dat heerlijkheidslichaam ontvangen. Nou, dat is dus, zou je kunnen zeggen, die groep die uitgezonderd is van wat hier staat in Romeinen 5 vers 12. Hè, dat is die groep die dan uiteindelijk niet doodgaat, maar bij hun leven veranderd wordt. Maar dat was nog een geheimenis. Dat was nog een geheimenis. En Paulus openbaart dat. En dat is dan, zou je kunnen zeggen, de uitzondering die de regel bevestigt. Maar in principe zou het altijd zo doorgaan, de mens sterft. En omdat die mens stervende is, zondigt een mens ook, vanwege die zwakheid die ons aankleeft. Daarom kunnen wij niet anders, hè, van onszelf uit, dan zondigen, ons doel missen. Hè, zondigen is doel missen. Hè, je mist je doel in je leven. Als je zondigt, waarvoor God je bedoeld heeft. En vaak is ook gedacht, hè, bij dit vers dat Adam wel een heel erg slecht mens was. En dat de mens eigenlijk ook helemaal niets voorstelt. Hè, en dan wordt er gezegd, ja, wij mensen, wij zijn helemaal niets. Nou, dat is helemaal niet waar. De Bijbel zegt helemaal niet dat wij niets zijn. De Bijbel zegt dat wij mens zijn. En wat is nou de bedoeling van God? Hè, is dat een mens ook werkelijk mens wordt. Aan datgene beantwoord waar God die mens voor geschapen heeft. Dat is de bedoeling. En God zegt niet dat we niet zijn, nee, we zijn mens. Hij heeft ons bedoeld, we zijn kostbare schepselen voor hem. Hij heeft ons lief. Hè? En natuurlijk, in ons als gewone mensen, even afgezien van het feit of we gelovig zijn, hè, als we gewone ongelovige mensen zijn, kan het goede in ons geen woning maken. Het goede kan in ons geen woning maken. Ongelovige mensen zijn best wel in staat om hier en daar goede dingen te doen. Maar dat is wat anders. Maar het goede maakt geen woning in ons. Kan ook niet, want we zijn stervend en we zijn zondaren en ongelovig. Tenzij dat we tot geloof komen, dan komt zijn geest in ons. En dan kan het goede wel in ons woning gaan maken. Zijn geest. En dan kunnen we door zijn geest inderdaad dat doen waarvoor God ons bedoeld heeft. Maar we zijn als mensen geschapen en God heeft ons bedoeld om ook werkelijk mens te worden.
mens zoals hij dat bedoeld heeft. Het is niet zo dat Adam verschrikkelijk slecht was. Nee, maar het bleek gewoon wat Adam in zichzelf was. Een mens en niet in staat om zelf, zeg maar, zichzelf te weerhouden van de zonde. Dus Paulus zegt hier dat, hè, dit is een hele, ja, dit is universeel, hè. Al die mensen die stammen van Adam af, van dat eerste mensenpaar, daar komen al die mensen uit voort. En dan weet ik wel, op een gegeven moment werd het versmald tot Noach en zijn gezin. Werd even versmald, hè, tot 8 mensen. Maar daarna ging het weer uitdijen. Maar ook Noach was natuurlijk een nakomeling van Adam. En daarom ook stervend. En Noach stierf uiteindelijk ook. Ik meen 850 jaar oud. Ook behoorlijk oud geworden. Maar desondanks stierf ook hij. En dan zegt Paulus dus, ja, dat gaat tot al die mensen door. En hij is steeds in deze brief in gesprek met zijn Joodse medebroeders. En vandaar dat hij nu weer begint over de wet. In vers 13. En dan zegt hij, ja, want reeds voor de wet, want de wetgeving was bij Mozes op de Sinaï, en dat was nadat Israël uit Egypte was getrokken, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar Paulus zegt, er was wel zonde in de wereld, mensen zondigden wel, maar het werd ze niet toegerekend, want de wet was nog niet gegeven. En bovendien, die wet is alleen gegeven aan het volk Israël, en geldt ook nog eens een keer voor het volk Israël in het land. Want zodra Israël buiten het land is, geldt dat eigenlijk niet meer. Maar die wet geldt voor Israël in het land. Reeds voor de wet was er zonde in de wereld. En die zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En zodra er een wet gegeven wordt, ja, kan die zonde ook aangerekend worden, want het wordt zichtbaar. Dat die mens die wet overtreedt, dat die mens die regels overtreedt. En dat is natuurlijk een opmerking die Paulus maakt om te laten zien dat ook voor de wet er wel degelijk gezondigd was. En ook voor de wet dus die mens, ja, net zo'n sterveling was als tijdens de wet. Hè? De wet die op een bepaalde manier werkt, zegt Paulus, een bediening des doods was. Het was een bediening van de dood. Als die mens probeerde vanuit zichzelf die wet te houden, ontdekt hij dat hij alleen maar een ergere doelmisser was. Een ergere zondaar is. En het leidde alleen maar tot de dood. De wet was in die zin een bediening des doods. Hoewel de wet op zich, de Torah, is geestelijk. En is heilig en rechtvaardig en goed. Op zichzelf, natuurlijk, het is het woord van God. Dus geestelijk. Dus goed. Alleen daar waar die mens probeert die wet vanuit zichzelf te houden, gaat hij alleen maar ontdekken dat hij steeds ellendiger wordt. Die zonde wordt, het wordt steeds erger. Het wordt steeds groter. En dat is wat Paulus ook erbij zegt. Nou, hij zegt, kijk, voor die wet, al die 26 geslachten, vanaf Adam tot Mozes, zijn 26 geslachten. Dus daarover ligt de naam van God, over die 26 geslachten. Maar al die tijd, ja, was die mens ook een zondaar. Ook al werd het misschien niet door wetten zichtbaar gemaakt. Maar het was wel degelijk een feit. God moest zelfs bijna de hele mensheid uit zijn ogen wegdoen. En Noach en zijn gezin, die bleven alleen maar behouden door de ark. Nou, dus dat is wat Paulus even als aanvullende gedachte erbij neerlegt. Die kern staat in vers 12. En hij gaat nu even uitbreiden. Even nog wat nader toelichting geven bij dat vers 12 in vers 13 en 14. Zonde wordt dus niet toegerekend als er geen wet is. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je het heel vervelend vindt dat, dat bijvoorbeeld allerlei mensen met hun schoenen van buitenaf zomaar jouw kamer binnenstappen en vloerkleed vuil maken, dan kan je bij jezelf denken, ja, dat vind ik heel vervelend. Je kan ook zeggen, nou, ik maak nu een regel, doe bij het binnenkomen je schoenen uit. En als je dan je schoenen vervolgens niet uitdoet, overtreed je die regel en wordt zichtbaar dat jij vindt dat degene die dan zomaar toch op zijn schoenen naar binnen loopt, dat hij zondigt, dat hij zijn doel mist. Want jij had eigenlijk gezegd, nee, zonder schoenen binnenkomen. Dan blijft het vloerkleed blijft schoon. En dan is, dan is het goed. Maar zodra je een regel gaat neerleggen, is die er ook om overtreden te worden. En gebeurt dan datgene wat jij liever niet wil. Nou, zo is het ook in die tijd geweest. Hè? Voordat de wet kwam, was het wel degelijk zo dat de mens zondigde, dat hij zijn doel miste. Dat hij van God afweek. Hè? Dat is wat Paulus hier opmerkt. En daarbij zegt hij in vers 14, toch heeft de dood geheerst. Het gaat er dus niet ook alleen om dat de dood er is, maar het gaat hier ook om dat die dood heerst daadwerkelijk. Die dood heerst, die regeert. Daar kon een mens ook niet aan ontkomen. Toch heeft de dood geheerst, tussen haakjes als koning. Er wordt een woord gebruikt wat ook voor koningschap gebruikt wordt. Maar toch heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes, al die 26 generaties, al die 26 geslachten. Ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. Want Adams zonde was ook een overtreding. Daarmee stapte hij ernaast. Hij zette op dat moment niet de stap in de juiste richting, nee, hij stapte ernaast. Hij miste op dat moment zijn doel. Dus die dood heeft geheerst ook over die mensen die niet zoals Adam hadden overtreden. En daarmee laat Paulus nog eens duidelijker zien dat het gaat om dat stervensproces. Dat veroorzaakt het zondigen. Na Adam, al die geslachten, men ging gewoon door met zondigen. Maar dat zondigen maakte zichtbaar dat de dood heerste. Dus die dood heerst. En als resultaat daarvan zie je dus dat die mensen allerlei zonden voortbrachten. Je kan het vergelijken met een fruitboom bijvoorbeeld. Wat doet een pruimenboom? Een pruimenboom die brengt pruimen voort. Wat doet een zondaar? Die brengt zonden voort. De bedenkelijke vrucht bij een zondaar is dat hij zonden produceert. Dat is onontkoombaar. Net zoals het voor een pruimenboom onontkoombaar is dat hij pruimen produceert. Dat is precies hetzelfde. En dat komt, bij de mensen komt dat dan, omdat ze stervende zijn. En dan zegt de apostel, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. Dus Adam overtrad dat gebod van God, en dat was een enorme zaak. Want zonde doel missen, dat is iets enorms. Dat is een overtreding. En daaruit, dat Adam dat deed, daaruit bleek ook een stukje niet vertrouwen van God. Adam ging zijn eigen weg. En door die twijfel die in zijn hart was gezaaid door het spreken van de slang, daardoor raakt hij een stukje vertrouwen in God kwijt. Hij raakte het kwijt. Nou, hij overtrad dat gebod van God. En Adam, zegt Paulus dan, is een beeld van de komende. Adam, en daar staat in het Grieks het woord typos. En typos, dat betekent dat is een afdruk. Dat is bijvoorbeeld als je met een schoen een afdruk maakt in het zand. Nou, dan zie je dus de ribbels enzovoort van de zool van die schoen. Je ziet dus die schoenafdruk in dat zand. Dat is een afdruk, dat is een type van die schoen. Je kijkt ernaar en je krijgt een idee hoe die schoen er ongeveer uitziet. Maar zo'n afdruk is toch van de ene kant bekeken negatief. Het is het negatief, het tegenbeeld. Nou, zo is Adam, zegt Paulus, hier een beeld van de komende. Je zou kunnen zeggen, Adam is een prototype van hem die komen zou. God schiep de mens en bleek dat dat hem nog niet is. Maar waar ging het om? Het ging erom dat de Heer Jezus Christus zou komen. Die, de komende, daar ging het om. Daarom werd ten diepste die mens geschapen. En moet u zich voorstellen dat de hemelingen heel verwonderd hebben toegekeken toen God Adam en Eva schiep, een mensenpaar. Dat hadden ze nog nooit gezien, die hemelingen. Dat was iets ongelooflijks. En dat had natuurlijk ook te maken met dat wat er al eerder gebeurd was. Want die slang die komt natuurlijk niet zomaar, die komt niet zomaar even aan natuurlijk. Hè? Dat komt wel ergens vandaan. Maar er was te midden van die hemelingen al iets gebeurd. Want dat het feit dat Adam zondigde was niet het eerste. Dat was niet uiteindelijk de oorsprong. Maar de oorsprong, hè, dat ligt bij degene die die slang gebruikte als instrument om Adam en Eva op verkeerde voet te zetten. De tegenstander. Die door God als tegenstander, als Satan, geschapen was. En zo kwam die zonde in de kosmos en misleidde de tegenstander door de slang de mens en zondigde de mens. En de slang dacht misschien wel, hè, de tegenstander dacht misschien wel daarmee een grote overwinning te hebben behaald. Maar God zei dat het zaad van de vrouw de slang de kop zou vermorzelen. En het zaad van de slang zou weliswaar de hiel van dat beloofde zaad verbrijzelen. Maar dat zaad zou de slang de kop vermorzelen. Die zou de grote totale overwinning behalen op de tegenstander. Hoe? Door zijn kruisdood en door het feit dat hij op de derde dag werd opgewekt. Want toen de Heer Jezus gestorven was en in het graf lag, had de tegenstander misschien ook wel de gedachte van, geweldig, het is me gelukt, eindelijk. Totdat vader hem opwekte uit de dood. En toen koos hij het met de staart tussen de benen het hazenpad, denk ik. Want ja, toen bleek dat zijn totale nederlaag in feite een feit was. En daarmee werd door dat waar Paulus ook hier heel sterk over spreekt in dit gedeelte, hè, door die ene daad van Christus, dat zou je misschien wel een genadedaad kunnen noemen, hè, door die ene daad van Christus, daardoor werd de totale overwinning behaald. En kwam er ook verlossing. Uiteindelijk voor iedereen. He, want in feite ziet de apostel hier twee mensen, Adam en Christus. En in en door die twee mensen wordt alles bepaald. Daarin hebben wij helemaal niets te vertellen. En ik denk maar dat het goed is ook, dat wij er helemaal niets in te vertellen hebben. Toen wij op de wereld gezet werden, hadden we niks te vertellen. We werden als stervend geboren, als sterveling. Daar konden wij zelf niks aan doen. Konden zelf niks aan veranderen. Het overkwam ons gewoon. Je kan er zelf niks aan doen. Nou, dat is het gevolg van Adam. En dat uiteindelijk ook al die mensen tot rechtvaardiging ten leven komen, vers 18. Uiteindelijk en ten diepste zal die mens dat ook niet kunnen tegenhouden. Want de overwinning is al behaald. Het is alleen nog een kwestie van tijd dat God instappen tot die totale overwinning over de dood gaat komen. En want de dood is overwonnen. Had Paulus al natuurlijk uitgebreid gezegd in Romeinen 4. De dood is overwonnen. En daarmee is ook het lot van de zonde bezegeld, want de zonde zal eens uit het heelal ook verdwenen zijn. Waarom? Omdat leven straks zal alles doordringend en alles overwinnend zal zijn. Het leven. Nou, Adam is een beeld van de komende. Hij is een type van hem die komen zou. Zoals hij die ene het hoofd is van die mensheid, zo zou Christus die zou komen en hij is het hoofd van een heel nieuwe mensheid. Hij zorgt ervoor dat die mensheid nieuw wordt. Nou, hij is een beeld van de komende. En zo heb je in de Tenach, en daarom is een studie van de Tenach altijd meer dan de moeite waard, en zeker van de Torah, want daarin staat zo ongelooflijk veel. Maar daarom is een studie van de Torah altijd heel erg boeiend. En die schrift die wordt ook levend als we gaan ontdekken dat het, waar gaat het om? Het gaat eigenlijk om hem die komen zou, om de komende. En die voetstappen van hem die komt, die hoor je en die lees je op elke bladzij van de schrift. En die zie je ook terug in de beelden die in de schrift staan. Hè. Zoals Adam een voorbeeld was, een type was van Christus, een heenwijzing. Nou, zo kun je dat invullen. Hè. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Jozua, Mozes. Allemaal typen van Christus. Allemaal mensen die in de Bijbel leefden, die geleefd hebben, waar de Bijbel over spreekt, en die allerlei dingen overkomen, kun je ook heel veel dingen uit leren, als voorbeeld. En daarbij zijn ze ook nog een geweldig voorbeeld van hem die komen zou. En zo kun je in het leven van al die mensen, kun je facetten zien van de komende, van de Christus. En wat zijn werk zou zijn. Mozes, er zou een profeet komen zoals Mozes. Staat in Deuteronomium. Er was een profeet beloofd als Mozes. En daarmee wordt ook gezegd dat Mozes in feite een heenwijzing is naar hem die komen zou. Mozes mocht dat volk leiden in de verlossing uit het land uit Egypte. En daarmee is het natuurlijk een beeld van Christus, die straks zijn volk zal verlossen. En het zal brengen in het land. En wie bracht het volk in het land? Jozua. Nou, Jozua is in het Hebreeuws Jehoshua. En dat is eigenlijk de naam van onze Heer. In het Grieks is dat Jezus. Nou, dat is ook een geweldig beeld van hem die komen zou. En zoals Jozua dat volk het land binnenbracht, zo zal straks dat overblijfsel onder leiding van de Heer ook dat land binnentrekken. Bij die mensen, wat zij doen, wat zij teweeg brengen, is voor al die mensen onontkoombaar. En het wordt vaak anders gelezen en uitgelegd, maar Paulus is hier glashelder. Is hier heel duidelijk. En daarom maakt het dit gedeelte ook zo bijzonder. Nou, vers 12 is heel kernachtig. En vers 13 en 14 geeft Paulus even een kleine uitweiding vanuit de geschiedenis. Maar het gaat om wat hij kernachtig zegt in vers 12. En in vers 15 tot en met 17, voor ons een moeilijke verse, omdat Paulus daar veel woorden gebruikt, gaat hij in feite nog verder uitbreiden op dat enorme vers 12 wat hij heeft neergelegd. Dus dat hele stuk 13 tot en met 17 zou je kunnen zeggen, is als het ware een grote uitbreiding bij vers 12. En ligt hij van alle kanten ligt hij er toe. En in vers 18 gaat hij dan concluderen wat de strekking ervan is. En dan trekt hij hele duidelijke parallellen. En dat is natuurlijk echt op zijn Hebreeuws. Dat is echt zo'n Hebreeuws parallelisme. Dat is prachtig. Wat in het Hebreeuws zo vaak voorkomt, dat doet Paulus hier ook gewoon. En zo zie je eigenlijk dat het Grieks wat Paulus schrijft eigenlijk gestempeld is door het Hebreeuws. En dat moet je altijd voor ogen houden. Ook als het gaat straks om velen en allen. Daarvan zou je eigenlijk iets meer van hoe dat in de Tenach klinkt, dat velen en allen. Dan merk je dat Paulus vanuit die gedachte, vanuit die achtergrond ermee bezig is. Nou, dan zegt hij in vers 15, maar het is met de genadegave, met ons bekende woord charisma, niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen, of letterlijk de velen, gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen of de velen overvloedig geworden. En wat bedoelt Paulus hier? Nou, hij laat zien dat wat Christus gaf, die genadegave, dan zegt hij, ja, met die genadegave is het eigenlijk net andersom als met die ene overtreding of krenking. Letterlijk dat ene ernaast vallen. Wat Adam en Eva deden. Zij vielen ernaast. Want, zegt Paulus, indien door de overtreding, want het was een overtreding van van de regel die God gesteld had. Je mag van alle vruchten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En uitgerekend aten ze van die boom. Dat was een overtreding van die regel. Dus indien door de overtreding van die ene, zie je dat het steeds weer gaat om die ene, om Adam. Paulus legt daar de nadruk op, die ene, dat woordje komt, dat ene komt vaak voor in dit stukje. De velen stierven, en daarin stelt hij vast dat het sterfproces dus het deel is van al die mensen. En wat zegt hij dan? Hij zegt dan de velen. Maar wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij eigenlijk allen. En dat is nou typisch Hebreeuws. Dat is nou typisch Hebreeuws. Als de Hebreeuws zegt, het zijn er zeer velen of de velen, dan wordt in feite allen bedoeld. En in feite zou je kunnen zeggen, heeft Paulus hier onder Jesaja 53 liggen. Want in Jesaja 53 wordt ook gesproken over velen. En in het Hebreeuws is dat, hè, is dat in feite alomvattend. Dat is heel wonderlijk, hè, want wij zijn gewend Grieks te denken en wij maken dan verschil van ja, het zijn velen, dus het zijn niet allen. Zo zijn wij altijd bezig, hè, heel zo rekenkundig. Maar Hebreeuws denkt niet zo. Hebreeuws denken zegt dan, als het gaat om velen, ja, nou, het is ontzettend veel, het is groots en in feite bedoelt het dan allen. En dat vind ik geweldig, hè? Dat het eigenlijk door Paulus hier zo naast elkaar wordt gezet. En in feite laat hij zien dat vanuit het Hebreeuws dat het zo ligt. Nou, laat me even kijken in Jesaja 53. Want ja, de apostel heeft denk ik toch sowieso de Jesaja-rol altijd open liggen. Heb ik wel eens het idee. Want hij citeert daar nogal vaak uit, zeker in de Romeinenbrief. Jesaja 53. En we beginnen dan even aan het eind van hoofdstuk 52. En dan gaat het om die knecht, hè? Mijn knecht. En het blijkt later dat het zeker om onze Heer gaat. Maar je zou deze verse ook op een andere manier... op een iets lager niveau van toepassing kunnen brengen op Israël. Als het gaat om de Obed, hè, om die knecht. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, vers 13. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen, daar heb je het, zich over u ontzet hebben, zo zeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als die van de mensenkinderen. Letterlijk staat er dan, en niet meer als die van de zonen van Adam, was zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Kijk, als hier dan staat vele volken, dan bedoelt Jesaja eigenlijk gewoon alle volkeren. En niet alleen de volkeren rondom, direct rondom Israël, nee, alle volkeren. Dat is even wennen voor onze gedachten. Maar in feite is dat de bedoeling. En dan gaan we even naar het einde van hoofdstuk 53. Het tiende vers. En ik lees het even in NBG-tekst. Maar dat moet toch wel wat anders eigenlijk zijn. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. En een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En met het woord velen, rabim, daarmee doelt Jesaja eigenlijk... op al die mensen, op die hele mensheid. En dat was ook oorspronkelijk natuurlijk altijd Gods bedoeling. Dat Israël het zegenkanaal zou zijn voor vele volkeren. En eigenlijk is het dan natuurlijk alle volkeren. Want zij zijn als hoofd gesteld, staat in Jeremia, zij zijn als hoofd gesteld voor de volkeren. Nou, als dat heil vanuit dat hoofd komt, hè, het volk Israël, dan zal het ook alle volkeren bereiken. Velen rechtvaardig maken en ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven, letterlijk zijn ziel, heeft uitgegoten, hè, leeggemaakt in de dood. En onder de overtreders werd hij geteld, hoewel hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Hè. Vele zonden, je ziet dus hier diverse keren dat velen, en in feite is dan de Hebreeuwse denkwijze, dat het gaat om allen. Zijn dood zou ook voldoende zijn voor allen, voor al die volkeren. Allen zullen delen in dat heil. Nou, zo kun je dan kijken naar, hè, als het gaat om velen. Dan denkt u misschien ook wel direct aan wat in Marcus staat. Hè? Dat hij zijn ziel gegeven heeft tot losprijs voor velen. Maar Marcus, die denkt en schrijft Hebreeuws. Dus op en top Hebreeuws denken. Dus zijn ziel tot losprijs voor velen. Ja, dat is op zijn Hebreeuws. Is dat in feite iedereen hoor. En dat wordt wel eens tegen elkaar uitgespeeld. Ja, in Marcus staat dat. Hè? Marcus 10 vers 45. Staat dat hij zijn ziel zou geven tot de losprijs voor velen. Nou, zegt Paulus, ik wil het nog wel helemaal duidelijk zeggen, ook voor de Grieken, in 1 Timotheus 2. Dan zegt hij, ja, hij gaf zichzelf tot een losprijs, een overeenkomstige losprijs voor allen. Maar dat is in feite hetzelfde. Alleen van de ene kant is het dan wat meer Grieks benaderd. En dat doet Paulus dan natuurlijk bewust, want die leeft in de Griekse wereld, met de Griekse taal om zich heen. En aan de andere kant, Marcus, die schrijft gewoon echt Hebreeuws en die zegt, een losprijs voor velen. En vanuit Hebreeuws gezien is dat ook eigenlijk gewoon hetzelfde. Wonderlijk hè, is dat. Maar ik vind het wel geweldig. En, want ja, het sluit natuurlijk helemaal aan bij wat Paulus hier ook zegt in Romeinen 5. Het gaat maar om twee mensen uiteindelijk. En mensen die kunnen misschien ogenschijnlijk voor een bepaalde weg in hun leven kiezen. Maar God is liefde. En zal ook dat laatste schaap zal hij vinden. Want hij is de grote herder. God zelf. He, zoals die herder 99 schapen achterliet om die ene op te zoeken, zo zal God doorgaan totdat hij de laatste mens ook onder de voeten van Christus heeft gebracht. Uiteindelijk dus allen. Hè? Nou, daar is waar de apostel Paulus hiermee bezig is, met vast te stellen, het gaat maar om twee mensen en wat zij deden heeft zijn invloed en uitwerking op iedereen, zonder uitzondering. Zullen we even pauzeren. Goed, we gaan met elkaar verder met de tekst van Romeinen 5. En we zijn gebleven bij vers 15, waarin je ook weer heel duidelijk ziet die ene tegenover zeer velen, letterlijk de velen. De velen stierven als gevolg van de overtreding van die ene. Maar, zegt Paulus, je moet ook letten op dat woordje veel meer, hè? Veel meer. Dat is een bepaalde manier van spreken, een bepaalde stijlvorm. Hè. Veel meer is de genade Gods en de gave, hè, het geschenk of de gave, bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. Hè, dus het gaat van één mens met één overtreding en dat resulteert in het overvloedige van de genade voor de velen. Nou, dat is eigenlijk geweldig. Hè? Zo als wat Adam veroorzaakte, wordt door Christus volledig hersteld. En zelfs veel meer dan dat. Hè? Het is overvloediger. Wat Adam veroorzaakte, dat had enorme gevolgen, enorme resultaten voor miljarden mensen. Maar wat Christus deed, dat is overvloediger. Want ieder mens is in zijn leven in staat om ontzettend veel misses te maken, ontzettend veel te zondigen. Maar nochtans is de genade die door de daad van onze Heer Jezus Christus gekomen is, is groter en overvloediger dan al die daden van al die miljarden mensen samen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat kun je bijna niet bevatten. Zo groots en zoveel als dat is. En je proeft hier gewoon doorheen met welke vreugde Paulus dit schreef. Het is natuurlijk geweldig dat je van dat ene, hè, van dat tegenbeeld Adam, en die ook die plek dan in Gods plan had gekregen als eerste mens, maar God had dat volledig in zijn hand en was een beeld van hem die komen zou. Die ene mens, Jezus Christus, Jehoshua, die de Christus is, die de gezalfde is. Hè, waar alle gezalfden alleen maar eigenlijk een zwakke voorafschaduwing van waren. Koningen, profeten en priesters werden gezalfd, maar die waren maar zwakke voorafschaduwingen van hem die komen zou. De grote middelaar tussen God en mensen, die ene mens, Christus Jezus, zegt Paulus in Timotheus. Nou, die, wat hij deed, is overvloedig. En dan gaat Paulus in vers 16 dat nog verder toelichten. En het is met het geschenk, hè, met dat wat Christus heeft gegeven, en hij op zichzelf is al een geschenk van God, niet zo als door het zondigen van één. Hier heb je weer dat die ene, hè, die zondigde. Want het oordeel, hè, het resultaat van het gericht staat er letterlijk, als je goed naar de grondtekst kijkt, het resultaat van het richten, leidde van één, en overtreding moet u eigenlijk tussen haakjes zetten, want dat staat er niet, leidde van één, en dan kun je inderdaad daar misschien invullen overtreding, maar leidde van één tot veroordeling, hè, neer, het resultaat van het neerrichten, hè, veroordeling, die ontzettende, het ontzettende wat over die mensheid ligt, hè, die dood, de uitkomst van het richten van God, de dood, maar de genadegave, hè, het charisma van vele overtredingen, hè, de dingen die mensen doen, waarmee ze God krenken, waarmee ze op Gods hart trappen, om het zo maar te zeggen, leidt tot rechtvaardiging. He, leidt tot het rechtvaardigen met een geweldig resultaat. Het leidt tot het rechtvaardigen wat effect heeft. Wat een daadwerkelijk effect heeft voor al die mensen. Wat gevolg heeft. Het is natuurlijk ontzettend dat die veroordelingen ertoe leiden dat die dood over die mensheid ligt. En mensen, een mens heeft vanuit zichzelf, ja, die is bang voor de dood. Wat zal daarna komen? En dan is het afgelopen en noem maar op. De mens heeft angst voor de dood. En je kan heel veel angsten die mensen hebben terugvoeren op angst voor de dood. He, als mensen angsten hebben, dan zit daaronder heel diep angst voor de dood. He, en dat is wat mensen, ja, angstig doet zijn. Waar mensen ook ontzettend tegenaan hikken, om het zo maar te zeggen. En waar mensen ook tegen protesteren. Waar mensen echt eigenlijk niet aan willen. Zo lang mogelijk willen ontkennen. En dat is ook een beetje deze tijd. Hè? Het ontkennen eigenlijk van wat aan het eind van het leven toch gaat gebeuren. En wat wel bij, ja, gek genoeg, toch bij het leven hoort. Het hoort toch bij het leven. Het is het eindresultaat. En het komt een keer. En daar lopen ontzettend veel mensen tegen te hopen. Hè? Angst, veel mensen hebben angst voor de dood. En daar komen allerlei andere angsten uit voort. En wat doet het evangelie nou? Dat verdrijft die angst uit ons leven. Om te spreken in de vorm van medicijn is misschien een beetje lastig. Maar wat is nou datgene wat angst uit ons leven verdrijft? Dat is Gods liefde. Gods liefde is datgene wat het beste tegenmiddel is tegen angsten die mensen hebben. Het zich geborgen weten in God. In een God die hen lief heeft. Hoe? Onvoorwaardelijk. Bij Adam werd een stukje voorwaarde neergelegd, hè, en overtrad hem gelijk. Maar God heeft ons onvoorwaardelijk lief. En dat is wat Johannes ook zegt, hè. Laat maar even opzoeken met elkaar. 1 Johannes 4. En daar zegt Johannes, denk ik, ook iets heel fijns. Want dat is wat het hart van God is, hè. Hij zegt in 1 Johannes 4 vers 16... God is liefde. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En hij heeft dat ook aan alle kanten laten zien. En laat dat steeds weer zien. Maar hoe heeft hij dat niet laten zien door zijn zoon te geven? God is liefde. En God heeft een enorm geschenk gegeven toen hij zijn zoon gaf. Toen hij zijn zoon niet spaarde. Maar hem overgaf in de handen van zondaren die hem aan het kruis sloegen. God is liefde. En die mensen die zijn zoon aan het kruis sloegen, de meest verschrikkelijke daad uit de geschiedenis van de mensheid, door de zondeloze zoon aan het kruis te nagelen, het grootste kwaad wat er is gebeurd. Maar hoe beantwoordde God dat? Hoe beantwoordde God die enorme krenking, dat ze zijn zoon kruisigde en dat hij stierf aan het kruis? Hoe beantwoordde hij dat? Hij beantwoordde dat met liefde. Hoe? Door zijn zoon op te wekken uit de dood. God deed niet de mensheid uit zijn ogen weg toen dat gebeurd was. Nee, hij wekte zijn zoon op uit de dood. En liet daarna verzoening prediken. God is liefde. En hoe is dat zichtbaar geworden? Door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Geweldig is dat, hè? Zo is God. God kijkt niet naar ons of wij de hele dag kleine foutjes maken, wat grotere fouten maken. God zit niet van bovenaf te kijken van nou, hoe zal Jantje, Pietje of Klaasje of Marietje het vandaag doen? En die zit allemaal streepjes bij te houden van de momentjes waarop het even niet goed ging. En streepjes aan de andere kant op momenten waar het wel goed ging. En dan maar hopen dat de balans aan het einde van de dag goed doorslaat. Nee, absoluut. Dat is eigenlijk een karikatuur van God. Helemaal niet. Zo is God helemaal niet. Nee, God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. En dat is ook wat natuurlijk voor ons ook als voorbeeld hier geschreven wordt. Hè? In de liefde blijven. Die blijft in God en God blijft in hem. Hier is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, op de dag van het gericht. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. En in vers 18 staat dan, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde, hè, dat is de liefde van God, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Dat is ook een reden waarom mensen bang zijn om te sterven. Waarom soms mensen misschien niet kunnen sterven of willen sterven. Dat ze bang zijn daarna voor het oordeel of het gericht wat komt over hun leven. Maar opzien naar God en gaan beseffen, iets gaan beseffen van die liefde van God, dat werkt genezend voor een mens die gebonden is, want angst kan een verschrikkelijke gebondenheid zijn in het leven van een mens. U zou eens moeten weten hoeveel levens van mensen er gebonden zijn door angst, door angsten voor allerlei dingen, soms de meest wonderlijke dingen, hoor je of lees je wel eens. Maar mensen kunnen ontzettend gebonden zijn in angst. En wat is nou wat die angst doet verdrijven als ze gaan beseffen dat er een God is die hen lief heeft? Ieder mens heeft wel ergens diep in zijn hart het gevoel, de gedachte, de wetenschap dat er wel een God is. Ook atheïsten. Die ontkennen het heel hard met hun mond, maar je weet nooit wat er in die hart omgaat. Maar die zijn misschien wel bang voor God, op een of andere manier. Door een godsbeeld wat, hè, door een verkeerd beeld wat, van God wat hun is bijgebracht of waarvan ze, wat hun is aangezegd. Maar God is liefde. Uiteindelijk is God altijd te vertrouwen. Hoe dan ook. Omdat hij liefde is. En hoe diep een mens ook zou kunnen vallen, het kan nooit dieper zijn dan de liefde van God. Uiteindelijk zal die mens opgevangen worden in die armen van God die toch nog dieper blijken op te vangen dat dan die mens kon vallen. Want het is een mens. En God houdt van mensen. God heeft die mens bedoeld om met hemzelf in verbinding te staan. Niet langer gebonden door angsten, maar in verbinding met God. Dat is denk ik heel wezenlijk. En daar waar de mens die verbinding met God kwijtraakt, dan kan het zijn dat er in het leven angsten naar voren komen. En dat is ook bij ons als gelovigen zo. Als we die vaste verbinding met God aan het kwijtraken zijn, dan kan het gebeuren dat er ineens angsten in ons leven tevoorschijn komen. Maar dat heeft te maken met dat stukje verbondenheid met God, wat we in de praktijk, wat een gelovige in de praktijk misschien wel eens kwijtraakt. Dat zou kunnen. Maar hier zegt Johannes, er is in de liefde geen vrees, maar die volmaakte liefde drijft de vrees uit. En dat is waar geen medicijn tegenop kan. En veel mensen slikken nu vandaag aan de dag van alles tegen allerlei angsten. Je zou eens moeten weten hoeveel geld daarmee gemoeid is. Wat mensen allemaal daarvoor slikken. Maar als je God leert kennen, dan is het een geweldige zaak. Want dan ga je ontdekken dat hij werkelijk liefde is. Dat hij werkelijk te vertrouwen is tot op de bodem. En God zal ons nooit laten vallen. Nou, dat is het geweldige van die liefde van God. Hè? Nou, we gaan even terug naar Romeinen 5. Wat de mens de zoon aandeed en daarmee God aandeed, dat werd door God niet beantwoord met een verschrikkelijke wraak waarmee hij de mensheid uit zijn ogen wegdeed. Nee, hij wekte zijn zoon op uit de dood en liet daarna verkondigen dat het vrede is. En dat die mens niets hoeft te doen om bij God te komen. Maar dat de weg gewoon open is, vrij is voor iedereen. Geen enkele verhindering. Zonder voorwaarden. Geen weg, geen stappen die mensen moeten zetten. Geen dit of dat. Geen gedoe. Maar gewoon, je mag komen bij God zoals je bent. Onvoorwaardelijk, want hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Hij heeft ons lief, want hij heeft ons gemaakt. Hij kent ons zoals we zijn. Hij kent ons door en door en heeft ons altijd lief. Nou, daarover spreekt de apostel Paulus hier ook, hè, in Romeinen 5. Het leidde tot oordeel, inderdaad, wat Adam deed. Het leidde zelfs tot veroordeling. Maar hij was een beeld van de komende. En degene die gekomen is, die heeft het veranderd. Niet het sterven van de mens, want mensen sterven vandaag aan de dag nog steeds. Dat is nog niet veranderd. Maar er zal in de toekomst verandering in komen, als hij die mensheid gaat levend maken. He, in grote stappen, op hele specifieke momenten. Maar hij zal die mensheid levend maken en dan keert hij het stervensproces om en dan is het een levensproces. He, zoals Paulus dat ook in 1 Korinthe 15 zegt. En dat is een toekomstmuziek. Nou, heel even kijken naar 1 Korinthe 15, vers 22. Want dat is toch een parallel schriftgedeelte hierbij. En het is altijd goed om dan schrift met schrift te vergelijken. En daar zegt de apostel Paulus, 1 Korinthe 15, vers 22. Daar spreekt hij over de levendmaking. En het is heel boeiend om te zien hoe Paulus dan drie verschillende woorden gebruikt. Waar ook we een keer een studiedag aan hebben gewijd. Hij gebruikt drie verschillende woorden. Hè? Opstaan, opwekken en levend maken. En die woorden moet je nauwkeurig uit elkaar houden in de schrift. Want ieder woord staat precies in het tekstverband waar het hoort. En hier in vers 22 wordt gesproken over niet opstaan, niet opwekken. Maar hier wordt gesproken over levend maken. Want evenals in Adam allen sterven. En ik ben blij dat de NBG-vertalers hier de juiste volgorde van de Griekse tekst hebben aangehouden. Want hiervan wordt gemaakt in de uitleg, allen die in Adam zijn. Maar dat staat er niet, er staat evenals in Adam allen sterven. Dus het is niet allen in Adam, nee het is in Adam allen. Dat is hier heel wezenlijk in deze tekst. En daarom staat het natuurlijk ook zo. En zo zullen ook in Christus, hè, weer een prachtige parallel, hè, Hebreeuws parallelisme hier. En zo zullen ook in Christus allen, heb je het weer hè. En hier wordt van gemaakt in de uitleg door heel wat mensen, allen die in Christus zijn. Maar dat staat hier niet. Het gaat hier niet om allen die in, nee, het gaat hier om in Christus allen. Het gaat er hier niet om of je eerst tot geloof bent gekomen in Christus en dat je dan in Christus bent. En dat dan alleen diegenen zullen delen in het heil. Daar gaat het hier niet om. Daarover gaat Romeinen 3 en Romeinen 4 bijvoorbeeld, maar niet 1 Korinthe 15. Daar gaat het om de levendmaking. Hier gaat het om in Christus allen levend gemaakt worden. Dus in Adam allen en diezelfde allen in Christus worden levend gemaakt. En dat is dus allen zonder uitzondering. Het gaat hier niet om allen die geloven. Het gaat hier gewoon om allen. En Paulus werkt dat uit in het volgende gedeelte, vers 23 tot en met 28. En dan gaat hij zeggen, ja, ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, hè, bij zijn aanwezigheid. En daarna het einde. Welk einde? Nou, het einde van de levendmaking, de laatste groep. Je moet gewoon de volgorde aanhouden die Paulus hier, waar Paulus hier over spreekt. Hij heeft het hier over levendmaking, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn parousia, zijn aanwezigheid, en daarna het einde, het einddoel, doeleinde, het einde van de levendmaking, de laatste groep. En dat blijken dus dan gewoon de rest te zijn. En dan gaat hij uitgebreid toelichten wanneer dat is, wanneer Christus dus zijn koningschap, zijn regering aflegt. En zich onderschikt aan God de Vader. En dan uiteindelijk blijkt God dan alles in allen te zijn. En er staat niet allen die geloven, maar er staat gewoon allen. En tekstverband heeft geen enkele aanleiding om dat te beperken. Maar allen is hier gewoon echt allen. Alle schepselen dus. Zonder uitzondering. Nou, dat is het geweldige einddoel van God. En hier zien we ook in vers 22 heel mooi Adam en Christus tegenover elkaar. In Adam allen en zo ook in Christus allen. Dat is een volmaakte parallel. Dat is perfect. Dat is volmaakt. Dat is een geweldig evangelie wat Paulus daar neerlegt. Nou, dat is het grote doel waar God naartoe werkt. Het is alleen nog een kwestie van tijd. Het is zeker, maar het is alleen nog een kwestie van tijd. En dan zal het zeker. Want geloof is niet iets onzekers, maar Paulus verwisselt de woorden geloof en weten heel vaak. Wij weten nu, zegt hij, en dat is hetzelfde als geloven. Wij weten nu, dat is die zekerheid. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En dan heeft hij natuurlijk juist over die dingen die tegenzitten. De dingen die negatief voor ons zijn of lijken. Maar ook die dingen doet God meewerken ten goede. Kijk, dat hij goede dingen doet meewerken ten goede, dat is natuurlijk duidelijk. Maar die worden dan ook al goed genoemd. Maar juist die andere dingen, waarvan wij zeggen, die zijn niet goed, ook die doet hij medewerken ten goede. En Paulus zegt, wij weten dat. Dat is zekerheid. Dus geloven is nooit onzekerheid, geloven is altijd zekerheid. Niet omdat je nou van binnen zelf zo'n geweldige bent die zeker is, dat jij zelf verzekerd bent of zo, helemaal niet. Het gaat er gewoon om, het staat hier. En dat is altijd voor ons gewoon, het staat er toch? Nou, voor een gelovige is dat gewoon sluitend, dan is het einde van alle discussie. Het staat er, klaar, dat is het, punt. We weten dat. En daar leven we vervolgens op. Dat is ook geloof. Leven op dat wat God zegt. Geloof is ook vertrouwen. Dat is de andere kant van geloof. Als je een mooie fiets in de schuur hebt staan, dan kan je zeggen, nou, ik geloof wel dat ik, ik denk dat ik op die fiets wel heel goed kan fietsen. Maar als je nooit op die fiets gaat zitten, dan blijkt ook niet of jij op die fiets vertrouwt, dat die jou van A naar B zal brengen. Dat je niet door het frame heen zakt, dat je geen lekker band, dat je wiel goed blijft onderweg enzovoort. Nee, maar als jij gelooft, als je vertrouwt op die fiets, dat die sterk genoeg is om jou te dragen, dan ga je gewoon daar rustig op zitten en je fiets van A naar B. Nou, zo ga je ook. Het is misschien, elk voorbeeld is schiettekort, dat weet ik wel. Maar zo kun je ook in je leven door allerlei ervaringen gaan. En God doet ons door allerlei ervaringen heen gaan in ons dagelijks leven. En dan leef je in het vertrouwen dat God je daar doorheen draagt. Zo God vertrouwen. Gewoon voor de volgende stap die je zet. Of voor de volgende dag die zich aandient. Met allerlei voetangels en klemmen, met allerlei moeilijke dingen of minder moeilijke dingen, dat weet ik niet. Maar elke dag heeft wel iets natuurlijk. Nou, ga die dag in met God. Met in het vertrouwen op hem. Want hij draagt ons. En als je dat gaat ontdekken, dan ga je hem steeds vaker vertrouwen. En op de duur gaat het gewoon vanzelf. Dan is het eigenlijk een vanzelfsprekendheid voor je geworden. Want God is betrouwbaar. Dat laat hij elke keer zien. Dat lezen we ook in zijn woord, natuurlijk. En dat geeft ons extra moed en extra vertrouwen. Maar we kunnen in vertrouwen met hem kunnen we gaan. Hè, door alle situaties heen. Nou, dat is ook wat hier in dit gedeelte bij Paulus naar voren komt. Hè. Paulus die spreekt van de dingen die zich ontwikkeld hebben in Gods plan. En ook de dingen die zich ontwikkeld hebben nadat Christus is gekomen. Ook natuurlijk de kern waar heel Gods plan om draait. Dat hij kwam, hè, de komende, hij kwam, hij is gekomen, hij is nu aan Gods rechterhand. En hij zal ook weer komen in de nabije toekomst. Ik geloof dat het echt in de nabije toekomst is. Maar hij zal ook weer komen. En dan gaat Gods plan zich ook in het openbaar voor iedereen op de wereld zichtbaar verder ontwikkelen. Nou, zo spreekt Paulus daarvan. Want hij zegt in vers 17. Want indien door de overtreding van de ene, gaat hij weer terug naar die ene, hè, de dood is gaan heersen door die ene, dus door die overtreding, die ene overtreding van Adam, is de dood gaan heersen. Niet alleen is die aanwezig, maar hij heerst daadwerkelijk. En dan heb je het weer, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen door die ene Jezus Christus. He? Heersen en leven met hem. Nou, dat is niet alleen in de toekomst zo, maar dat is ook nu al. En ik weet wel, in enige zwakheid, maar dat is ook nu al het geval. He? Wij zijn degene die nu al die genade, die overvloed van genade zelfs, van hem ontvangen hebben en ontvangen dagelijks. He, want die genade stroomt dagelijks over. Die overvloed van genade en die gave van gerechtigheid hebben ontvangen. He, God geeft datgene wat wij tekortkomen. En we kwamen alles tekort. En daarom gaf hij ons alles. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid en genade, geschenken van God. Nou, dat is wat... dat is denk ik bijzonder als je dat beseft. Die gerechtigheid die je ontvangt, hij rekent ons geloof tot gerechtigheid. Daar grijpt Paulus hier nog heel even op terug, met het woord gerechtigheid. Zeker, het is uit het geloof van Jezus Christus, maar het is tot ook ons geloof. En dat rekent hij ons tot gerechtigheid. Dat wat wij tekort kwamen, dat geeft hij ons. Dat is gerechtigheid. Dat is bijzonder, hè. En dat zijn die geschenken die God ons geeft. En dat is overvloedig. Dat is zoveel, dat kunnen we eigenlijk niet beseffen. Wij als zwakke mensen. Wij als mensen die tekort schoten. En dagelijks nog tekort schieten. Wij ontvangen die overvloed van genade. Hebben we niet alleen in het verleden ontvangen toen we tot geloof kwamen. Maar ontvangen we dagelijks. En dat is een reden denk ik om naar te kijken en God dankbaar voor te zijn. Vaak kijken we naar de dingen die we niet hebben. Maar het is goed om te kijken naar wat je hebt. En dat is een rijke schat. Dat is een hele schatkist vol met geschenken die God ons geeft. En we hebben nu al leven ontvangen. En daarin mogen we leven. En in de toekomst wordt dat heersen wel werkelijkheid. Maar nu al hebben we leven ontvangen. En kunnen we leven met hem. En nou, dat is door die ene. Hè? Door die ene met een hoofdletter. Jezus Christus, de mens, zoals God hem werkelijk ook bedoeld had. Goed, tot zover voor vanavond.